Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik heb een beetje een halve nieuwe hobby ontwikkeld deze week.
Aftrek.
Daar was ik echt gek op.
Je weet dat ik dat niet kan.
Ik vind het zo zonde.
Dat is toch raar, of niet?
Ik vind het persoonlijk heel raar, ja.
Ik zou niet weten wat ik moet doen, serieus.
Het gaat helemaal op automatisch piloot, man.
Ja, dat is eigenlijk fantastisch.
Zo fantastisch.
Ousmane Dembele na een wedstrijd werd gevraagd of hij rechts- of linksbenig was, antwoordde hij aarzelend, linksbenig. Weet je het zeker, vroeg de interviewer, want je scoort ook met rechts. Ja, zei Dembele, ik ben meer linksbenig. Maar waarom neem je de penalties dan met rechts, werd hem gevraagd. Omdat ik beter schiet met rechts, was zijn antwoord. Het is duidelijk, een chocoladebeen is Dembele vreemd. En hij verdeelt de doelpunten in zijn carrière dan ook netjes over rechts en over links. Hoe lekker moet het zijn om zonder chocoladebeen door het leven te gaan? Wat kan de gemiddelde voetballer met zijn zwakke voet? En waarom kan een prof niet gewoon met beide benen een goede vrije trap nemen? Vandaag gaat de Kort Podcast over chocoladebenen. Goedenavond.
Goedenavond, goedenavond Bart.
Laten we beginnen met heugelijk nieuws. Korpot is weer boven water.
Eindelijk.
Hij is weer aan het werken, kunnen we zeggen. Hij gaat met Dick Advocaat mee naar het nationale team van Curaçao. En hoe mooi is dat?
Niet alleen met Dick, toch?
Nee, niet alleen met
hem. Neemt zo eens even Casper van Eijk mee. Kees Jansma
is ook van de partij. Wat gaat Kees Jansma dan doen? De mediazaak?
De perszaak of zo?
Ja, ja. Of teammanager misschien. Ja, ook ooit
hotelletjes regelen.
Ja.
Ik moest daar wel gelijk bij denken. Hebben jullie niet dat je vroeger als met iemand speelde? De Faber, misschien in jouw geval voor Breuer of zo. En dat je dan zei van, hey, weet je wat, het zou mooi zijn als we later, als iemand ooit nog een keer ergens een mooie kans krijgt.
Dat je me meeneemt.
Hey, neem even mee. Neem man, me mee.
En, dat heeft Thomas al met Kortsmit al afgestemd eigenlijk. En daar heb je er vaak over gehad, toch? Als je ergens ooit trainer wordt met Michel, dan is Kortsmit de keeper trainer.
Ja, moet eerst papier halen. Daar zie ik nog wel een aantal op staan.
Ja, de beer op de weg.
Ja, maar daar lijkt het wel een beetje op.
Kortsmit is wel, ik ben de enige die van heel die al die opleiding gedaan heeft, die het niet heeft gehaald bij WVC.
Heeft hij het geprobeerd?
Ja, ja, ja. Had volgens mij de heisjes verkeerd weggegeven. Zo. Dat hij had gedaan.
Maar Volker, dit lijkt je ook wel wat, toch?
Nou, ik zou zeggen, als ik dan nog een keer in het profvoetbal aan de slag moet, laat het dan op Curaçao zijn.
Mooi, hè? Volgens mij, begreep ik, is Galit Sinou, de technische directeur daar.
Wat?
Dacht ik te lezen ergens. Die heeft het misschien mogelijk gemaakt. Maar ik vind het zo mooi dat die gasten dat. Ik heb met Jarsinho Antonia gespeeld. Jullie hebben misschien ook wel met gasten gespeeld, ja, die voor het nationale elftal hebben gespeeld van Curaçao. En dan zie je altijd die filmpjes voorbij komen van die spelersbus. Kan je dat herinneren? Dat is een soort feestbus. Er hangen allemaal bladeren en slingers.
De kriebus. De kriebus, lekker.
Maar oprecht, het lijkt gewoon alsof ze, ik geloof dat ze een serieus elftal hebben, maar het lijkt alsof alles buiten die wedstrijden is gewoon één party.
Nee, je hebt toch altijd die interlandperiode direct aan het einde van het seizoen. En al die gasten die dan bijvoorbeeld in Noorwegen spelen of Zweden, die hebben daar niet heel veel trek in, tenzij er een eindtoernooi aankomt. Ja. En volgens mij is alleen die interlandperiode voor als je op Curaçao of Aruba speelt, is heel erg vet. Dan ga je daar naartoe, dan kan je Papagayo, iedereen die is daar, dan kan je lekker een beetje gaan.
Fuikdag?
Dat is op 1 januari, ja, dat is een bootfeest. Ja, ja. Die hebben we er nooit mee kunnen maken.
Dick schijnt ook een bootje te hebben, toch?
Ja, maar meerdere volgens mij. Daar vaart Kort mee, toch?
Ik heb vorige keer een gort gevaren. Misschien moeten we die er even bij pakken.
Ik heb een boot, maar die heeft Korpot in de prak gevaren. Dus die ligt nou op de reling. Maar een klein bootje hoor, daar kunnen we met z'n vijven op. Maar die boot heb ik, maar daar ben ik heel weinig mee weg geweest.
Je vond er niet veel aan?
Ik vond er niet veel aan. Ik ben een beetje als André Verduin, die stond ook achter het roer. En die keek naar links, oh, dat is leuk, mooi weiland met koeien. En die keek naar rechts, oh, dat is ook een mooi weiland, ook koeien.
Goed, iemand nog iets kwijt? Iets te melden?
Nee. Ja, Pascal Jans is ontslagen.
Ja, net, hoorden we net, ja.
Dat is toch raar, of niet?
Ik vind het persoonlijk heel raar, ja. Volgens mij gaat even niet zo goed met AZ. Maar dat is dan ook alles, toch? Hij komt bij mij over als een hele kundige trainer, eerlijk gezegd.
Ja, 3-3 tegen Quick Boys is...
Bijna een beetje stunt gek.
Ja, dat is mooi, hè?
Ja.
Heb je gekeken?
Ja, ik schakelde in... Ik heb het begin gezien en de penalty-serie ook gezien. Dus ik heb het tussenin niet gezien.
Ja, ik kwam van die wedstrijd bij ons en kwam ik naar binnen. En toen ging ik een beetje kijken en... Ik schakelde precies in toen Quick Boys met 1-0 voorkwam. Ja. Maar Quick Boys speelde fucking goed, man.
Ja, weer, maar ook dominant gewoon eigenlijk.
Ja, gewoon opbouwen en zo. Je kan natuurlijk alles zeggen over hoe AZ speelde. Dat was niet zo goed. Maar ja, dan alsnog vind ik het echt knap dat zo'n tweede divisieploeg gewoon... Ja, die ging gewoon opbouwen in de eigen 16, weet ik het wat.
Lekker, hè?
Ja,
ik zag een klein stukje voorbij komen van Excelsior. Voor mij speelde een Sparta-stadion.
Ja,
speelde maar sluit tegen.
Heb je goal gezien?
Ja. Dus die, zeg maar, die
wat is nou het eerste wat door je heen?
Kan iemand ik heb het niet gezien.
We zijn 38 seconden onderweg. Ja. Ik zeg eerlijk, tegen mijn sluis kan er nog wel eens een balletje ingaan. Ik heb het zelf ook vrij recent meegemaakt. Maar er komt volgens mij na nog een 40 seconden ingooi. Een verre ingooi. Die goos slingert hem erin. Hij stuit het een beetje door.
Het is gewoon een vuurpijl.
Ja, niet normaal. Hè. Ja. Hij gooit hem echt ver. En die Kevin Derks, een middenvelder, die kopt hem. Ik denk dat het Marsman zijn eerste wedstrijd is. Ja. Ja, en ik kan me zo in hem verplaatsen. Want het is een hele moeilijke bal, maar hij gaat natuurlijk niet helemaal vrij.
Maar wat is nou het eerste wat er opkwam toen je zag, zeg maar, dat die bal erin ging bij Marsman?
Nee, ga je nou weer zeggen 5 wedstrijden? Ja.
Hoe slecht zijn wij? Ja.
Nee, ik moest gelijk, ik kreeg een bericht van iemand die in het stadion zat. Een fotootje van die tussenstand van... Die had net die podcast zitten luisteren die middag. Ja. Die zei, daar gaan we, het is begonnen. Ja. Dus ik zat naar Marsma te kijken. En ik dacht alleen maar, die moet nu 100% denken. Het zal toch mijn godverdomme niet gebeuren. Dat dit mijn eerste wedstrijd is. En dat we eruit gaan vliegen tegen mijn sluis.
Mooi man. Wie is de beste ingooier tegen wie jullie hebben gespeeld? Schiet je iemand erbij?
Hoe heet die? Van Hintem?
Bart van Hintem. Bart van Hintem. Ik kan er ook maar één noemen. Die gooit echt achterlijk ver.
Ja.
Echt hard. En
ja, we hebben tegen Spakenburg gespeeld dit seizoen. Die waren ook bizar. Dat was die centrale verdediger.
Dat blijft een raar iets ook.
Kleiweg. Die stuurde mij nog een videootje. Ja. Hoe je komt hier als we daar gaan.
Ja, dat deed het nou vorige week. Ik heb een beetje een half nieuwe hobby ontwikkeld deze week. En dat is voetbalaccounts. Een beetje scrollen op Instagram. En ik zat, eentje dat ze absoluut aanraden, is het account van de Afrika Cup.
Ja.
Gewoon die officiële pagina, want die posten al die video's. Er worden echt waanzinnige doelpunten gemaakt.
Okay.
Maar ze posten bijna ieder team dat aankomt, zeg maar, in het stadion. Dat stopt met dat JBL-boxweekje op de schouders. En dat dansen, dat gaat goed. Maar een ander ding wat ik voorbij zag komen is, we hebben het een tijdje terug, misschien was het vorige, toen hadden we het over opstootjes.
Ja.
En toen hebben we ons de week daarna hebben we ons geëxcuseerd omdat we het een beetje hadden lopen romantiseren.
Ja, we genoten er ook een beetje van. Hè?
Ja, stiekem wel. En dan ging het er vooral over dat je verschilt, zeg maar. Of je weet, er kan niks gebeuren, dus je kan een net iets grotere bek hebben.
Ja.
Maar ik zag iets voorbij komen op, ik denk dat het op Sky Sports was, van iemand die raakt in een opstootje verzand en komt er eigenlijk achter van... Kutzooi, zeg maar, mijn maten zijn er niet.
Oh,
en ik heb hier zelf geen zin in. Ja. Dus we kunnen heel even naar dit video gaan kijken.
Het is Everton.
Everton tegen Aston Villa. Het is Tarkowski. En als het goed is, start hij dan nu. Kijk. En dan vraagt hij hulp, kom, hup. En zelf is hij weg.
Dus die nummer 6 bedoel je?
Ja.
Nog even één keer.
Zij komt in een opstootje terecht. Hij doet een beetje stoer. Dan zegt hij, kom.
Hij stapt eruit. Ja, lekker.
En dan komen er 2 Onana. En ik weet niet of het Koende is of hoe die gast precies heet. Die neemt het over. Dus ik zou willen zeggen, als je ooit in een opstootje terecht komt. Je weet niet wat je moet doen. Gewoon de sterkste jongens roepen en zelf weglopen.
Misschien had hij geel of zo.
Ja, het was één reactie was dat die gast inderdaad dat hij al geel had. En dat hij zelf er niet tegen nog eentje aan wilde lopen. Maar hij wilde wel dat gebeukt
werd. Ik herinner me één ding van die aflevering. Die kwam denk ik ook voor jou. Dat was, je had Joey Veerman gezien en die deed als water. Kan je dat herinneren? Be like water.
Ja,
dus
ging zo. Ja, die werd aangetikt en dan bewoog hij mee en hij reageerde net op Be like water. Dat was een goede.
Dat blijft het.
Wie is jullie? Is er iemand die je te binnen schiet als je denkt aan opstootjes waarvan je denkt het is wel lekker dat deze erbij is?
Paul Bosveld.
Zeg.
Ja, sowieso. Roy Keane. Daar zou ik ook erbij willen hebben.
Ja, ja, maar ook gewoon waar je misschien team zelf mee gespeeld hebt.
Abassar. We waren alles bang dat hij net even over zijn
ja, die wilde wel zijn 5-star delen bij het vrije tot tegen. Zeven met z'n 10.
Maar hij boestend wel angst in natuurlijk.
Ja.
En verder... bij ons, Thomas? Nog een knokker erbij?
Ik moet gelijk aan Joey van den Berg denken. Maar daar had je dus ook dat was genieten. Maar dat was ook altijd het risico dat hij er bij het volgende duel dan, zeg maar, met rood afvloog.
Sheriff Floranus.
Ja?
Ja, die kan je er goed bij. Ik zag stiekem dat die aanvoerder is geworden bij Almere. Maar toen wij degradeerden, toen moesten we toch het publiek bedanken. En die kwamen toen het veld op. En Cheryl die zat al ongeveer in de kleedkamer. En toen die hoorde dat...
toen er geknokt werd.
Ja, toen stond hij ineens naast me.
Ja. Ah, dus mooi.
Ja, dat is een held.
Toen jij belaagd werd ook een klein beetje.
Heb je toen de klap gekregen eigenlijk?
Ja, hij werd zo vast.
Zijn shirt werd afgetrekt.
Trek en duwen.
Heb je niet even eentje een klein koekje uitgedaan?
Ja, je weet toch dat ik dat niet kan.
Je had geen hamer in de buurt.
Ik zou niet weten wat ik moet doen, serieus. Ja, heb jij wel eens een keer iemand echt
geslagen? Nee, man, nog nooit. Ik doe tegenwoordig wel kickbox, dus ik weet nu wel hoe het moet, maar ik zou het denk ik niet echt kunnen, man. In een, je moet zeg maar die trekker overhalen.
Ik heb nog wel een keer die wens in mijn leven, als ik heel eerlijk ben.
Jij hebt de wens om iemand op zijn bek te slaan.
Ja, dan moet ik je echt in de vechtpartij.
Nou, kom maar weer erin met al die mailtjes.
Ja, oké, laat me zeggen. Ja,
ik kan echt niet uit dit, wat een schande.
De aanvoerder van Sparta.
De aanvoerder van Sparta wil ooit nog een keer iemand op zijn bek slaan. De toekomst van televisie Nederland. Ja. Jongen, je bent nog gecanceld voor je tv-carrière.
Noodweer. Je hoopt in een situatie te komen
dat ik weer noodweer.
Jou een beetje kennen, heb je dan ook echt over gefantaseerd. Is het dan zeg maar een rechte direct door het midden?
Dat is zo'n situatie van ja, het is nu kan je echt niet meer terug, zeg maar. Ja. Het is nu heel
raar
als je niet terugslaat.
Ja. En dan is het gewoon een swinger.
Ja, lijkt me heerlijk. Ja, jij niet dan altijd de kickboxen en zo weer gewoon een keer in de praktijk uitvoeren. Gewoon als het een keer echt moet.
Ja, maar ik zou misschien wel gewoon
de familie eer te redden.
Nee, ik ken die vecht, joh. Ik loop te sussen, maar ik zou wel een keer partijen voor de kickboxen, denk ik ooit.
Oké.
Als ik het durf.
Mooi.
Je wilt het even hebben over voetbal.
Ja, ik wil het even hebben over de taal van voetbal. En dat kwam omdat we gaan het vandaag hebben over het chocoladebeen. En toen vroeg ik me gelijk af, is dat een Nederlands woord? Of kennen we dat ook in andere talen?
Chocoladebeen.
Toen bleek het eigenlijk alleen een Nederlands woord te zijn. Behalve de Duitsers, die gebruiken ook chocoladenbein. Maar dan is natuurlijk de vraag, waar is het begonnen? En het is ergens, Robin van Persie heeft in de Premier League regelmatig gescoord met zijn rechtervoet. En toen zei hij ooit in een interview, it's nice to score with your chocolate leg. Waardoor ze het in Engeland ook zijn gaan overnemen. Maar het komt waarschijnlijk uit Nederland. En toen ik dit opzocht, stuitte ik op een artikel. Het komt uit een boek van Tom Williams. Het heet Do You Speak Football? En het gaat een beetje over vaste uitdrukkingen in het voetbal. Zoals wij die in Nederland kennen, maar dan internationaal. Dus hoe wij, ik vind dat wij een beetje een arme taal hebben op voetbalgebied. Laten we een paar voorbeelden noemen. Als wij een bal in de kruising schieten in Nederland, hoe zeg je dat dan? Een stijvende kruising?
Ja, haak.
Winkelhaak bijvoorbeeld.
Winkelhaak is wel een mooi woord.
Zou de Nederlanders het zeggen. In Amerika noemen ze dat bijvoorbeeld de upper 90, de hoek van 90 graden. En in Brazilië noemen ze dat in het mooi Portugees onde dorme a coruja, wat betekent daar waar de L slaapt. En een nice. L hangt een soort van aan een tak te slapen soms, toch? Is het idee. Vond ik mooi. Dan had ik nog een paar andere gevonden. Ik skip even door. Wij zeggen, als je iemand aanspeelt die gedekt is, wat zeggen wij dan?
In je rug.
In je rug. En in Engeland zeggen ze man on, meestal toch? Man on, in je rug. En dan zeggen ze in China, zeggen ze jou guai. Wat vertaald betekent, pas op, een geest. Vind ik goed. Dan hebben we nog, ik doe nog even eentje. Als een trainer wordt toegevoegd aan een club waar hij al eerder heeft gewerkt, zeg maar. Dan noemen wij dat vaak. Hij is terug op het oude nest.
Ja.
In Italië hebben ze daar een uitdrukking voor. Dat noemen ze minestra riscaldata, wat betekent opgewarmde soep. het is misschien een tip voor commentatoren van gebruik iets meer. Misschien kan je iets uit andere talen lenen. Ik heb nog eentje die ik zelf wel aardig vond. Een spits die in de 16 staat en daar eigenlijk niet meer weggaat op zoek naar doelpunten, noemen wij een
kooltjesdief?
Nee. Ja, meer iemand die eigenlijk niet omschakelt.
Balletjes afwachten.
Ja, balletjes afwachten. Een balletjes wachten bijvoorbeeld. En daar hebben ze in het Portugees ook een term voor. Dat noemen ze, even kijken, ficar na mama, wat zoiets betekent als een baby die niet weg te slaan is bij de tepel van de moeder.
Ficar na mama.
Te halen. En zo staan er nog eindeloos dingen in. Maar ik vind het mooi misschien kunnen we de Nederlandse voetbaltaal een beetje verrijken. Siert de Vos of even te Napel met dit soort uitdrukkingen.
Ja, laten we zelf ook af en toe een suggestie doen.
Dat wil ik even delen.
Ficar na mama, laten we daarmee beginnen.
Laten we naar onze favoriete rubriek gaan. De
Stadionbangers.
Let's go.
Leandro Bacuna.
Fokkert.
Zal ik hem aftrappen?
Ja.
Er is een nieuwe sensatie in Rotterdam-West.
Ja.
We hadden eerst al Koki Saito. Ja. En nu is ook Miet... Heeft hij een voornaam?
Suzuki.
Suzuki. Suzuki.
Shunsuke.
Soenseke Mito. Wat ik vond overigens leuk. Ik zag een interview van jou. En het is natuurlijk zo typisch Nederlands. Dat dan het is met die Saito goed gaan. Dan komt die Mito erbij. Ja. En dat moet dan in 2 weken moet dat de nieuwe superster zijn.
Dat is wel een goede goal, hè?
Ja,
fantastisch. Was hij snel, hè?
Ja, en jij vroeg om geduld. Dat vond ik vond het een... Want normaal zeggen mensen altijd van... Ja, hij moet misschien even wennen. Maar
het gaat
je ziet het gelijk op het veld.
Het gaat
dat het
ook
kan.
Al zo. Ik was geblesseerd op trainingskamp. En toen sloot hij aan. En dan ik trainde dus niet mee toen. En dan toch het eerste wat je vraagt is... Hoe was de training, boys? Hoe was Mito? En dan toch allemaal gaan we een oordeel vellen van... Ja, hij draait wel snel, man. We zijn heel erg... In verwachting, zeg maar.
Ja.
En dat zijn supporters natuurlijk nog 10 keer erger. Want die lezen ook dat het talent van het jaar was, et cetera.
Ja, maar Saito natuurlijk al. Maar die heeft ook een half jaar over gedaan, denk ik.
Ja, die had ook even nodig. Ja. Maar dat die gasten kunnen voetballen. En ook vooral fysiek iets te brengen hebben wat wij niet hebben. Enorme bewegelijkheid en snelheid, dat is duidelijk. Maar daar waar je niet heen, denk ik.
Of nee, dus Justin van Os heeft eentje ingezonden. Ja, en we hebben hem al eerder gehad op de beat van Peppi en Kokkie. Toen was het Hansko en...
Trauner.
En Trauner is het nu... Toetoit, Boing Boing, Mito en Koki. Koki en Mito, wat een mooi paar. Twee lachende koppies, de bal door je stokkies. Koki en Mito, altijd gevaar. Ik vind hem lekker. Ik denk, we mogen hem introduceren op het kasteel.
Ja, heel mooi. En ik dacht zelfs, is de bal door je stokkies, is dat een gelaagde opmerking? Doen het op die Japanse stokkies waar je mee eet? Of
met eten, hey, dat zou Justin dan ben je
groot. Als dat zo is, is die nog meer waard. Thomas, ook een van onze favoriete teamgenoten. Wouter Burger.
Wouter Burger. Speelt bij Stoke City tegenwoordig.
Doet zijn ding daar.
Ik zie hem dan toch ook. Ook daar heeft hij vrij snel die aanvoerdersband alweer. Ja. Of een soort van tweede of derde aanvoerdertje is die. Hij kan goed. Dat is een goede takkie.
Takkie boy.
Oh, wat een takkie man.
Takkie boy Burger.
Er is een dance hit onderweg. Voor
ja,
waar,
komt-ie. Deze kennen jullie. Nummer van Snap. Rhythm is a dancer.
Rhythm is a dancer.
Ja, we kennen hem. Okay. Dus op dit nummer hebben ze daar een nummer gemaakt. En dat heet... Rhythm is a dancer, Burger is the answer, wins the ball from everywhere, wins them with his left foot, wins them with his right foot, even wins them in the air.
Whoa, Wouter Burger, whoa, you should see him in the air, whoa.
Ja, dat is
echt goed, man.
Ja,
dat is echt goed, man.
Maar heeft iemand deze ingezonden of is deze al gezongen in...
Deze kwam
hij kwam tegen op Twitter zomaar uit Twitter, het...
Berg, man. Ja.
En dan wordt het hopelijk opgepakt, want het is echt een goed nummer.
Ik vind dat dan wel bijzonder, even tussendoor, maar zo mensen... Wouter was een redelijk groot talent bij Feyenoord. Dan zouden dus mensen kunnen zeggen dat zijn carrière bijvoorbeeld mislukt is straks. Terwijl die gast, want hij blijft een beetje onder de radar. Maar het is toch fucking gruwelijk dat hij het eerst bij Basel zo goed doet.
Ja, waanzinnig.
Dat hij nu weer Stoke is, gewoon een mooie club.
Ja.
En dat je zo'n stadionbanger hebt als Kerst van Taart. Dat
weet ik wel eigenlijk.
Hij heeft het gemaakt.
Even kijken. Ja, dan toch. Wat zei je?
En een lekker wijk. Die had hij nooit gehad.
Zou hij dat zelf ook weten?
Ik denk het wel.
We gaan
het
te vragen. Ja. Ik kan niet gewoon bellen even.
Ja, bellen we even.
Wouter was wel vrij handig altijd, hè?
Handige jongen.
Ja, handige jongen.
Dure pakjes.
Dan eindigen we zoals bijna altijd eigenlijk. Kan geen toeval meer zijn. In Liverpool. Deze keer niet van die James Webster, maar van een andere vent. Het gaat over een speler met een hele moeilijke naam wat mij betreft voor een banger. Dat is Dominique Szoboszlai.
Szoboszlai zou ik zeggen.
Szoboszlai. Daar is een tune over gemaakt. De tekst gaat als volgt. Now we're singing your song and we sing it all night. When you pass it to the left and you shoot it from the right. Where's he gonna go? Where's he gonna go? Dominique Szoboszlai. Ja, waanzinnig. Laat me voor.
We're singing your song and we sing it all night. When you pass it from the left and you shoot it from the right. Where's he gonna go? Where's he gonna go?
Het is perfect.
We singing your song and we sing it all night. When you pass it from the left and you shoot it from the right. Where's he gonna go? Where's he gonna go? Dominic Szoboszlai. Dominic Szoboszlai.
La 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 la. Met recht weer een stadion komen. Dit hoort toch iedereen zingen ook. Ja.
We waren dit een beetje aan het voorbereiden en toen was vriend die zeg maar die nummertjes even aan zeggen, oké, Fokker, wil jij deze doen? En ik merkte aan hem, zeg maar, hij
gooit die wil hij zelf.
Nee,
deze.
Hij wilde eigenlijk zo'n vriend Mito en Koki doen, maar hij wilde die Szoboszlai gooit mij, maar hij merkte aan mij van Fokker vindt het te moeilijk. hij vindt het te moeilijk. En op een gegeven moment zegt hij iets. Ik zo stil, zegt hij heel instinctief, weet je wat, pak jij die van die Koki Mito, pak ik deze wel. Ik was fucking blijven.
Maar weet je, van die naam te moeilijk op de tekst?
Nee, ja, gewoon
het liedje.
Die naam in combinatie met dan moet je weer dat ritme oppakken.
Ik kan hem niet zingen.
Nee, ik kan ook niet zingen, maar het is niet te doen, joh.
Oké, ja, dan zit er eigenlijk nog maar één ding op. Voordat we naar de chocoladebenen gaan.
Hoe is het eigenlijk met jouw fitheid gesteld, vriend? Want ik moet zeggen,
je hebt, dat je het vraagt.
Ja, op een gegeven moment, ja, de zweepslag. Dat is best wel een beetje een oude mannenblessure. Ja.
Je ziet er wel goed uit.
Maar er is toch, ik vind het gaaf.
Fris.
Kijk, die Ron Vlaar is een keer geblesseerd geraakt. Ja. Dat was veel zwaarder als een kruisband. En dat werd een beest. Echt, die zag er heel anders uit. Maar dat idee heb ik er is iets veranderd aan jou.
Jij ziet, ik zie er zen uit, zou je willen zeggen.
Ja, uitgerust.
Een beetje zoals Thomas er afgelopen week uitzag.
Ja, gezond, gezond zou ik willen zeggen ook.
Gemaakt. Ja, zeker. Ik ben druk in revalidatie. En de fysio die wrijft me altijd in. Train hard, werk in je core, werk in je cardio, werk in je fitness. Maar rust ook vooral goed uit.
En
trainen, eten, slapen.
To train,
eat, sleep, repeat. En dan is,
zeker.
En dan is natuurlijk de vraag, zeg maar, wat is dan die laatste factor geweest in vriendsherstel die echt de doorslag heeft gegeven?
Die uiteindelijk,
Is dat dan A, Emma sleep? Is dat B, Emma sleep? Of is dat C,
Emma sleep?
En ja, je slaapt echt lekker tegenwoordig.
Ik slaap als een baby.
Want ik spreek Laura nog wel eens. En die heeft er altijd over, ja, die vriend, die wil soms altijd zijn bed uit.
Woelen.
Ja, woelen inderdaad. Wat een mooi woord. Dan ligt hij te woelen en te draaien in bed. Mm. En zij kan lekker slapen. Zij wil lekker uitslapen. En nu zegt ze, we hebben een nieuw matras. Emma sleep. Hij is en weer fit. En hij wil ineens 's ochtends lekker bij mij blijven liggen. En
ja, kom, ben er niet uit te slaan.
En hij ligt niet meer te woelen. Ja, en dat allemaal door Emma sleep.
Zeker.
Ja, het doet alleen niks aan je overstaande stemmetje. Daar krijg je nog eens tegen op. Ga naar www.emma-sleep.nl voor het hele assortiment. Het is top. Link ook in bio.
Een korte dienstmededeling. Vanaf nu hebben wij ook een kortingscode voor Emma Sleep. 10% op het gele assortiment krijg je nu met de kortingscode CorePodcast in hoofdletters. Terug naar de aflevering.
Goed, chocoladebeentjes, jongens. Een mooie Nederlandse term. Ik heb niet kunnen achterhalen waar het precies vandaan komt en wat het betekent, maar we snappen het idee. Zijn er nog andere benamingen anders dan chocoladebeen in het Nederlands?
Vroeger hoorde je wel je ontwikkelbeen.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is een lieve liefkozend.
Dat is inderdaad heel positief.
Zo, we noemen derde wereldlanden noemen we ook niet meer derde wereldland, maar ontwikkelingslanden.
Ja. Je hebt natuurlijk het slechte been.
Verkeerde been.
Zwakkie been.
Ja, dat is dus dat vind ik zo mooi. Dat sommige boys dan zeggen van, boy, jouw slechte been is zwakkie, man. Hij is gewoon een zwakkie.
Hij is boem zwakkie.
Hij is boem zwakkie.
Dat vind ik ook lekker, eigenlijk.
Dat heb je hebt het slappe pootje.
Slappe pootje. Je hebt dat die onzin van, ja, ik gebruik links alleen om de koppelingen in te drukken.
Ja, om te lopen.
Of om te lopen. Of rechts alleen om gas te geven.
Ja, je slechte Mario.
Wat? Wat?
Je slechte Mario.
Of Leo.
Ja, ook.
Ik ben heel even in de wetenschap gedoken van, best interessant toch, waarom is jouw voorkeursbeen jouw voorkeursbeen en je voorkeurshand je voorkeurshand? Het is niet helemaal eenduidig, maar erfelijkheid speelt sowieso een rol. Maar verder, mijn vraag jullie, vanaf welke leeftijd ongeveer ontwikkelt een mens of een baby of een embryo een voorkeurshand of voet?
Ik denk al vanaf een half jaar.
En jij, Thomas, wat denk je?
Ik denk al vanaf een week of zo.
Dus jij hebt het idee dat jouw dochters alle voorkeur hebben voor rechts of links?
Ja.
Okay. Ja, want als je bijvoorbeeld met Rosa een balletje ging trappen, ja, al echt een jaar geleden.
Ja. Ik ben benieuwd. Oké, want de wetenschap zegt dat het namelijk ongeveer van 6 tot 9 jaar pas ontstaat. Want gedurende deze fase worden de linker en de rechter hersenhelft dominant in het aansturen van onder andere handen en voeten. En dan ontstaat er een voorkeurshand en dan gaan kinderen zeg maar, heel veel doen met de rechterkant. En dan ontstaat die fijne motoriek die je bij links ontbreekt. Dat zeggen ze.
Zou dat dan betekenen als je, stel, want best veel kinderen beginnen op een vierde met voetballen.
Ja.
Als je dan alles met twee benen doet, dat je perfect twee benen hoort?
Maar dan is het dus pure willekeur. Als je op je vierde begint met voetballen bijvoorbeeld, dan is het dus maar net bij welk been die bal ligt.
Waarmee
je dan voor het eerst schopt en dat ga je dan daarna vaker doen.
Ik ga nu een beetje in eigen woorden zeggen. Ja. Dat ik helemaal
ik denk dat Shamadria een jaar gaat pakken. Joh.
Waarschijnlijk wel. Ik ga het uitleggen. Probeer uit te leggen wat ik heb gelezen. Ja. Er is eerst een asymmetrische fase. Dan doen kinderen bijvoorbeeld de eerste 3 jaar van hun leven, als ze hun rechterarm strekken, buigen ze hun linkerarm. Of als ze hun rechterhand openen, sluiten ze hun linkerhand. Daarna komt de symmetrische fase. Dan doen ze exact hetzelfde de hele tijd aan beide kanten. Wat blijkt te zijn is dat kinderen, je moet maar even checken thuis, tot die leeftijd nog niet hun middenlijn kunnen kruisen. Dus ze kunnen met hun rechterhand nog niet iets oppakken aan de linkerkant van hun lichaam. Ik ben heel benieuwd of jij, Rosa,
ga ik even checken,
iets doen in die richting.
Tot welke leeftijd kan dit?
Het is ongeveer van 3 tot 6. En vanaf 6 jaar ontstaat die periode dat je een voorkeur krijgt. Nice. En die midline moet je even checken thuis. Ben echt benieuwd naar of Rosa, want die is nu 3.
Maar kunnen ze niet of doen ze het niet?
Ze schijnen het niet te kunnen als die hersenhelft er nog niet daartoe bestaat.
Ik ga checken bij mijn neefje.
Goed, we hebben de wetenschap ook gehad. Dan even ons eigen niveau met je verkeerde been. Ik ben echt benieuwd naar, we doen natuurlijk fijn. We hebben net ook een half uur two-touch gespeeld. Wat kun je wel en niet? Hoe is het ongeveer?
Voordat we daarover beginnen, dus onze vriend van de show Bradley, die speelt op mijn niveau, derde divisie. En die heeft een keer, vorig seizoen, had ik hem na een wedstrijd aan de lijn. En toen zei hij, gewoon bloedserieus, zei hij, Fokker, mijn linkerbeen is eredivisie niveau.
Wacht, hij bedoelt zijn chocoladebeen.
Ja, chocoladebeen. Dus ik vroeg me ook, wat bedoel je daarmee? Mm-hmm. En hij vond dan voor een keeper, dan eredivisie niveau, als je hem gewoon tering ver kan wegschieten.
Ja, dus hij is voor een chocoladebeen, bedoelt hij?
Ja.
Oké.
Maar rollend of stilliggend?
Rollend.
Oké. Okay. Nou, laten we beginnen met hooghouden met het verkeerde been. Heb je enig idee wat haal je? Jij mag alleen maar met links fokken, jij mag alleen maar met rechts.
Ik hou nog geen 10.
Echt?
Nee.
En jij?
Ja, 30, 40.
Ja. Ik heb vanochtend getest. Ik was in de gym. Ik heb het zelfs een teamgenoot laten doen. Ik kwam ook de eerste 2 keer kwam ik tot 38, nog wel 43. De derde keer kwam ik wel tot 100. En mijn teamgenoot deed 1 keer en die kwam tot 66.
Is het probleem niet als je moet gaan bewegen op je standbeen dan?
Nou, het is meer... corrigeren is moeilijker, vind ik, met je verkeerde. Dus met rechts, als die dan even schuin komt, dan kan je hem nog even herstellen. Maar met links corrigeren, dan wordt het zo van kwaad tot erger. Dan ben je de hele zaal aan het rondlopen. Maar ik heb bijvoorbeeld... Ik moest ooit een keer met een andere fysio... Moesten we gingen wat spelletjes doen, rechts schieten, links schieten. Moest ik hem met buitenkant links op de lat schieten. Nou,
dat gaat niet.
No way.
Nee.
Geen enkele kans. Kan jij dat met buitenkant rechts?
Nee.
Jij?
Nee, man. Nee.
Oké, en verder dan, want laten we niet ons helemaal de bieden zijn, we kunnen wel gewoon...
Wat ik met mijn, hoe ik zeg maar mijn link heb getraind, is er zijn gewoon als keeper een paar handelingen die je moet kunnen.
Ja.
Dus je moet een moeilijke bal met stuit, moet je goed kunnen maken. En je moet hem het liefst gewoon heel ver weg kunnen schieten.
Ja. Dus maar dat ook is toch graag ook een beetje in de buurt van waar die zou moeten komen, toch?
Jawel, tuurlijk. Ja. Dat je gewoon een bepaalde richting, maar je moet gewoon een lange bal kunnen geven als keeper is belangrijk. Dus daar heb ik heel veel op geoefend. En dat gaat prima.
Mm-hmm.
Maar ik vind bijvoorbeeld een harde bal tussendoor spelen.
Ja.
Zeg maar, dat kan ik. Ik kan wel een harde bal inspelen met links.
Ja.
Maar niet zo goed in een wedstrijdsituatie als er ineens allemaal bewegende poppen zeg maar tussen staan.
Ja.
Dat vooral.
Ja, same. Voor mij ook. Het is vaak als de... Ik zou het zo omschrijven, ook in het spel. Corrigeren is moeilijk. Als de situaties goed zijn, hij ligt precies goed. Je hebt een mooie afstand tot de bal, dan kan je hem prima raken. Maar bij links kom je in een probleem als hij ineens heel kort op je ligt. Of je moet ineens uit een moeilijke drive, je krijgt een zetje van iemand. Ja, dan kom je echt...
Maar dat is toch
waar heb je het dan over? Of pasen? Of
pasen vooral.
En dan kort of lang?
Ja, beide. Lang is dan moeilijker. En zeker gevoelige ballen zijn ook altijd veel moeilijker met je verkeerde been. Echt een vallend balletje of zo. Heel lastig met links.
Op hoop van zegen.
Ja.
Kijk, het ding is toch gewoon dat als jij een bal op je rechts krijgt, in jouw geval op je links. Hij komt onder je, hij komt net iets te ver voor je. Het gaat gewoon op de automatische piloot. Kan je verandert je traptechniek een beetje. Ja. Je kan hem nog 1 keer goed tikken.
Ja.
En op je verkeerde been, een geïsoleerde oefening gaat prima. Dus je neemt hem aan, hij ligt goed.
Ja.
Wat gaat goed. Maar je komt in een wedstrijdssituatie waardoor het in 1 keer net iets anders is. En als hij dan onder je ligt, of hij ligt, je bent gewend dat hij altijd een metertje voor je ligt, maar het is 1,5 meter. Ja. Je moet ineens een tussenstap gaan maken en het is onder druk. Dan wordt het ineens, een hele rare bal.
En penalty met je verkeerde been, Thomas. Hoe slaag je daarin? Heb je jezelf nog geen 10 keer hoog gehouden met rechts?
Nee, maar hij is wel op zich redelijk functioneel. Dus ik kan een voorzet geven. Wel maar één type voorzet. Dat is het chipje naar de tweede paal.
Het guffie op paaltje.
Ja, dus zo meenemen in je loop en hem dan chippen. Dat is het enige eigenlijk wat ik kan. Ik heb er natuurlijk heel mijn leven sport van gemaakt om mijn rechterbeen zo min mogelijk te gebruiken.
Ja.
Maar dat komt ook om afwerken in de 16. Dat kan ik op zich wel met rechts. Dus kappen met links en schieten met rechts. Dus gewoon
maar je hebt geen power.
Huh?
Je hebt geen power in die rechter.
Geen power, nee. Nee, gewoon heel... Heel bekeken meestal.
Een leeg balletje.
Laag in het tegenstelde hoekje.
Ja.
Maar ook, want ik heb dat ook met afwerken. Bijvoorbeeld recht voor de goal. Is te doen. Het is niet geweldig. Het is te doen. Maar als je ineens uit moeilijke hoeken moet gaan krullen en zo met je verkeerde benen.
Er zijn een paar hoeken waarbij het prima gaat. Ja, maar komt die aanrollen, randje 16. Ja, dan kan ik het beter aannemen.
Ja. En naar links sturen.
Ja. Ja.
Maar de afgelopen zaterdag, zeg maar, onze rechtsback kan prima voetballen. Maar die is gewoon eenbenig.
Ja.
Dus we komen zo door op de rechterkant. Prima combinatie. En uiteindelijk komt hij in de 16. Hij kapt die gast goed uit. Maar hij ligt echt pal voor zijn linker. Een beetje schuin voor de goal. Ja. En je ziet, oké, hij gaat hem schieten.
Ja.
Maar je wilt dan natuurlijk, want hij ligt een beetje schuin voor de goal. Dan moet hij met een bepaald effect naar de verre hoek. Maar dat kan je dan zeg maar niet. Dus dan gebeurt toch altijd hetzelfde. Dat is zo'n kaarsrechte bal. Heel ver naast.
Ja, ik heb die volgens mij ook voorbij zien komen. Denk je dat aanvallers meer gebaat zijn bij een goed ontwikkeld chocoladebeen dan verdedigers?
Ja. Eerlijk, het is als verdediger toch best makkelijk als iemand één goed been heeft. Ja, dat je weet van oké, ik stuur hem sowieso die kant hou ik dicht.
Ja, maar uiteindelijk krijg je altijd... Dat gaat je altijd wel.
Ja, tuurlijk. Dat gaat, ja.
Ja, dat
als je hem weer te erg dicht zet, dan kan je aan de andere kant gewoon er langs. En dan kan je alsnog naar een goede wezen.
Ik heb het volgens mij al vaak over Harry Kane gehad. Ik af en toe raak verzeld in Harry Kane finishing op YouTube. En die schiet gewoon zo ontzettend zuiver met zijn linkerbeen. Dat zijn er gewoon 10 extra goals per jaar, zeg maar. Ja, en Van Persie heeft dat ook. Las over Van Persie dat hij ook eindeloos heeft getraind op zijn rechterbeen. Die scoorde er ook, geloof ik, 10 of 12 met zijn rechterbeen in de Premier League. Dus als je als aanvaller een goed ontwikkeld chocoladebeen hebt, levert je dat zoveel extra op, denk ik.
Ik vind een ondergrens ook wel als verdediger. Je hebt soms van de situatie dat een verdediger komt een diepe bal en dan springt hij een beetje langs de zijlijn. En dan komt hij voor iemand zijn verkeerde been uit. Ja, en dan moet je een beetje over je as draaien.
Ja.
En je weet, als iemand echt een slecht linkerbeen heeft, dan gaat die bal misschien 10 meter ver. Dan wordt het zo'n hobbeltje. En dat sommige spelers die... hebben dan zo weinig vertrouwen in hun verkeerde been, of die is zo slecht dat ze hem gewoon over de zijlijn tikken. dat vind ik echt armoedig.
Ja, vind ik ook. Dat zou ik niet zeggen.
Maar daar zit denk ik ook een groot gedeelte van waarom het vaak niet goed gaat. Dat je ook zelf heel weinig vertrouwen erin hebt.
Ja, dat je voelt. Ja. Het voelt onnatuurlijk.
Ja.
Ja, je gaat er eens nadenken.
Dat is het geval. Het voelt onnatuurlijk en daardoor heb je geen vertrouwen in dat het goed komt.
Ja, en dan weet
terwijl als je, mijn ervaring is, dat heb ik vooral met zaalvoetbal toen op een gegeven moment geleerd. Ja, daar kom je in zo kleine ruimtes en dan kom je gewoon regelmatig voor je rechter.
Ja.
Ja, als je gewoon niet nadenkt en schiet, dan gaat het soms nog eens verdomd veel lijken op je goede been ook.
Ja, ja.
En als je dat maar vaak genoeg doet, dan ja.
Ja, overdenken of überhaupt, bijvoorbeeld als jij een bal moet gaan passen of je moet een lange bal spelen en je gaat nadenken over wat je aan het doen bent, dat is zelden maar een goed idee.
Alleen kracht vind ik echt het ziekste.
Maar dat komt ook door je standbeen.
Hè?
Dat komt ook door je standbeen, heb ik het idee. De mensen staan heel recht zeg maar, op hun standbeen. Als
maar dat je gewoon het idee hebt dat je geen kracht kan zetten.
Maar over het algemeen is jouw standbeen, dus jouw chocoladebeen, iets sterker ontwikkeld dan jouw goede been.
Ja
qua kracht.
Qua kracht. Dus er moet wel kracht. Dat heeft dus met techniek te maken.
Ja, of met de kracht van je...
Van je standbeen.
Ja,
ja, I don't know. Dan misschien... even onze drie posities wel interessant. Fokker, jij als keeper, je krijgt hem teruggespeeld. Niet heel lekker op je linkerbeen. Hoe gaat het door je heen? Word je boos?
Dat niet. Het ligt er ook aan waar je me hebt gevraagd.
Ik ken keepers die boos worden.
Ja, ik ben de rust. Je hebt net maar mijn toetart gezien, jongen. Ik ben de rust zelf. Je
bent weer boos net, hè?
Ja, ik werd een beetje geïrriteerd, ja. Het ging allemaal lekker. Kijk, het was zeg maar zo. We speelden met z'n vieren. En ik had een goed plekje veroverd. Ja.
En toen kwam Bart erbij.
Die is weer te laat.
Die ging bij jou staan.
En die ging bij mij staan. Die ging dan heel moeilijk lopen doen.
Ja.
En het...
Moeilijk lopen, moeilijke ballen.
Ja, korte
ballen.
Daarvoor kreeg je heel lange ballen. Die zijn,
heel erg laten zien dat die profvoetballer is.
Ja.
Heel vervelend. Het storendste is, dus stel bijvoorbeeld, je krijgt hem van je linker centrale.
Storendste.
Het meest storend. Irritantste. Most annoying. Als je hem van je linkercentrale krijgt en die spits komt ook van die kant druk zetten. En je vraagt hem op je rechts, zodat je hem gewoon mee kan nemen en heb je alle ruimte.
Ja, precies,
als je hem dan op je verkeerde been krijgt, waardoor je ook, je moet en al iets anders doen dan je gepland had.
Ja.
Die bal gaat ineens bijvoorbeeld redelijk richting de goal en dat druk zetten wordt veel makkelijker.
Gaat
hij
over de zeilen? Dan gaat hij over de zeilen.
Kreeg ik me gelijk weg.
Ja.
En ik denk wat echt een groot verschil is als ik hem op mijn rechter krijg, dan ben ik gewoon de hele tijd op zoek naar een oplossing. Ja. Ook als er iemand... onder druk zet, je neemt er nog een keer mee. En uiteindelijk speel je een gerichte bal. En als ik hem op mijn linker krijg, als er echt ruimte ligt bijvoorbeeld bij de back, dan kan ik hem nog wel eroverheen spelen.
Ja.
Maar dan is het toch meer gewoon zorgen dat je de bal goed gaat raken. En hem bijvoorbeeld spits. Richting de spits of richting de back speelt. Ja, ja. Maar dan ben je niet meer aan het zoeken naar een paas bijvoorbeeld.
Neuer wel, denk ik. Ja. Je gaat dan nog even op zoek en kan je een kapje dus nooit.
Maar die tikt hem nog een keer mee. En dat, of die chipt hem dan ineens.
Waanzinnig.
Dit gaat over wat het meest moeilijk is.
Nou, de situatie als je als keeper de bal op je verkeerde been krijgt.
Ja.
Dan heb je voor Thomas, even kijken. Je staat als linkspoot op rechts. Maar je kan niet altijd naar binnen natuurlijk. Dan moet je buiten. Moet je naar buiten.
Ja, moet je voorzet geven.
En dan is dat, je zei het eigenlijk net al, dan is er één oplossing. En
ja, een chipje bij de tweede paal.
Ja, chipje.
Dus die harde tussenbal tussen keeper en...
Ja, die lage wil ook nog wel...
Maar echt die aangesneden.
Ja, van die vroege voorzet, die had ik niet meer terecht. Weet je wat het allermoeilijkste is? Zo'n crossbal. Die best wel lang onderweg is.
Ja.
Jij staat aan de zijlijn te wachten op die bal.
Ja.
Dus je hebt fucking veel tijd om na te denken. Hoe ga ik hem aannemen? Ja. En dan zie je, ja, ik moet hem met rechts pakken. En het liefst ook in mijn loop.
Ja.
Dat hij dan net zo stuitert voordat hij bij jou is.
Ja.
Dus dat je
en
aan twijfelen ben van moet ik er naartoe of moet ik wachten?
Ja.
En dat je dan uiteindelijk precies in die stuit die bal aan moet nemen. Dat is echt...
Maar Arjen Robben die pakte die toch standaard met buitenkant links toch gewoon?
Ja, ik ook.
Ja, maar dat is toch ook niet erg eigenlijk? Als dat
nee, ja, ik vind het ook niet erg.
Nee, maar ik heb
dat vind ik wel het moeilijkst om met rechts ja, en buitenkant links pasen.
Niet
en zo,
op je benen heen draaien.
Ja, maar als het dan een keer fout... Want ik had ook Dennis Sturis zei ook alles met buitenkant links. Maar je had dat goed ontwikkeld. Mm. Als het dan een keer fout ging, zeg gewoon je rechterbeen. Dan,
alsof terwijl zijn buitenkant links in principe beter is dan zijn binnenkant rechts.
Ja, dat is bij Robben toch ook zo?
Ja. Zo denk ik ook over Bart.
En wat is centraal achterin?
Nou, je hebt bij ons bij centrale verdediging natuurlijk was de discussie van kan je met een linkspoot op rechts spelen of met een rechtspoot op links.
Zeggen bij ons in de bespreking is een van de standaard dingen die terugkomt als het zo is. Want eenmaal op ons niveau is best wel veel dat er staat een rechtspoot aan de linkerkant.
Dus,
dus als we ergens gaan druk zetten, laten we het op hem doen.
Maar dat is wel waar. Maar dan moet die druk wel echt goed ontwikkelen. Ja. Dus dan moet je zo aflopen dat hij echt daadwerkelijk op zijn linkerbeen uitkomt. Dat gebeurt heel vaak niet.
Uh-huh.
Want andersom heeft het... ik heb ook een jaar gespeeld. Je rechterbeen aan de linkerkant. Virgil van Dijk speelde ook vaak.
Uh-huh.
Heeft ook voordelen. Want je bent sterker zeg maar naar het centrum van het veld toe aan de bal, toch? Dus dan...
Ja. Ja.
En eigenlijk is die bal over je heup naar de buitenspeler ook makkelijk.
Ja, zeker.
Heeft ook,
ja, dus die hebben wij dit seizoen wel een aantal keer tegen gehad. Als je dan je druk niet voor elkaar is en die gast heeft gewoon ruimte om hem af te kappen.
Dan is het eigenlijk best
en
lekker.
En die buitenspeler staat een beetje laag.
Ja.
Dan krijg je gewoon de hele tijd zeg maar, die bal daar naartoe.
Ja.
Dus ja, oké, leuk, je gaat druk zetten, maar dan heb je er helemaal gereden.
Ja, precies, ja.
Maar ik denk dat het vooral het beeld is. Oké, een keeper speelt hem in. Die gozer neemt hem aan met zijn verkeerde been. Mee naar zijn verkeerde been. En nu gaan we jagen.
Dat is wel.
Ja.
En als je hem dan de hoek in weet te duwen, ja, dan is het gewoon lastig.
Als jij het bal, je komt op links uit, je krijgt het balletje van Olij. Je neemt hem mee naar je linker.
En ik word zo
Henk
op druk
Veerman,
gezet.
Henk Veerman komt druk zetten.
Ja, dan is het natuurlijk gewoon Lauritsen. Maar dat is met rechts.
Ja, precies. Dat wil ik zeggen.
Nee, man.
Want ik weet, je houdt als een van de weinige Nederlanders heel erg van de paas en trapvorm.
Ja, heel
doe je dan alles met rechts en links? Of pak je dan ook echt veel meer met rechts?
Ja, dat is zoveel mogelijk. Ik denk 70-30 of zo.
Ja.
Dus 70 met rechts, 30 met links. Jij?
Ik doe nooit paas en trap mee, man. Okay. Ik had vroeger heel erg de neiging dan alles met heel erg met twee benen te doen.
Ja.
Bij de bij ons in de jeugd, als je doorwisselde met wedstrijden, dan moest je dus twee wedstrijden speelde je, dan zeg je twee wedstrijden op de bank, dus moest je die andere keeper inschieten.
Ja.
Dan werd er bij ons op een gegeven moment aangeleerd om dropkicks bijvoorbeeld met rechts en links te geven.
Ja, ja.
Om je linkerbeen te ontwikkelen.
Ja.
En ik vond dat toen heel logisch. Dus op een gegeven moment kon ik dan best goed dropkicken, bijvoorbeeld ook vanaf de 16 met links.
Ja.
Maar uiteindelijk is...
Dus ben geen situatie wel op
nee.
Je... Waarom zou je dat ooit doen? Waarom
ja,
ooit
ze zeiden gewoon om je verkeerde been te ontwikkelen.
Ja, oké. Okay.
Maar uiteindelijk heb je als keeper er volgens mij veel meer baat bij als je in je leven 50.000 keer een dropkick met rechts hebt gespeeld.
Ja.
En dat je met links niet echt kan dropkicken.
Ja.
Dan dat je dat zeg maar halveert.
Voor mij is het ook altijd zo geweest dat je... Ik ging automatisch op zoek naar mijn link, omdat die gewoon heel goed was. En ik kon wel wat met rechts.
Ja.
Maar ja, met links was de kans gewoon zoveel groter dat het succes oplevert.
Ja. En dus leuker en alles. En meer succeservaring. Ja. Alles. Ja. Ja, ja,
ja. Ja, maar de soort van... wat je vaak in de jeugd, op even bij Feyenoord vaak hoort van... joh, luister, je moet zoveel mogelijk met twee benen doen.
Ja.
Zodat je met allebei je benen goed uit de voeten kan. Terwijl ik heb dat ook al heel lang gevonden. Maar ik zat er nu dus deze week een beetje als voorbereiding over na te denken. Volgens mij heb je er uiteindelijk als prof tuurlijk. Je moet een basis hebben. Je moet een bal kunnen aannemen. Maar over het algemeen veel meer baat bij als je één been hebt wat echt exceptioneel goed is.
Ja, denk het ook. Ja.
Ja, behalve met dribbelen en pasen vind ik. Want met dribbelen en pasen dat luistert zeker in kleine ruimtes zo nauw dat je dat het echt een fucking groot voordeel is. Als je dat met twee benen goed kunt. Dus aannemen.
Maar valt het als dribbelen te leren, zeg maar goed met je verkeerde been?
Ja, denk het wel. Ja, ja, 100%. Ja, ook gewoon ballen in de ruimte aannemen en zo. En aannemen onder druk met je verkeerde been. Zulke dingen gelijk weg.
Ja.
En dat hangt een beetje best wel nauw samen met dribbelen. Ja, daar kan je echt heel veel voordeel uit halen.
Ja.
Maar wat zeggen dat nou? Maar je hebt toch eigenlijk heel veel baat bij als je wel... een heel goed ontwikkeld chocoladebeurs. Ja, natuurlijk. Dat is toch... dat is toch echt mega belangrijk. Ja, maar vooral als middenvelder... het geeft je echt heel veel extra's toch ten opzichte van de rest uiteindelijk.
Ja, maar er is dus blijkbaar, inderdaad, jij gebruikt het net al, een beperkte tijd om je benen te ontwikkelen.
Ja, precies. Ja.
Ik zat ook over na te denken, waarom is niet gewoon iedereen tweebenig?
Ja.
Nou, iedereen vind ik op betaald voetbalniveau, als je nu kijkt, ja, dan vind ik dat iedereen wel gewoon een hele hoop doet met twee benen. Zeker op het allerhoogste niveau. Dan vind ik die verschillen tussen het goede been en het slechte been eigenlijk niet zo heel groot.
Misschien kunnen we stellen dat in de Eredivisie dat de meeste mensen een chocoladebeen van oké niveau hebben. Ja, gewoon. Ja. En er is ook zoiets. Ik heb daar ooit wel eens een boekje over gelezen. Gewoon over skills leren. Als je het over piano spelen hebt bijvoorbeeld. Dan de meeste mensen die dat gaan oefenen, die stoppen. Ik ben zelf eigenlijk ook zo. Die stoppen ongeveer als je een oké niveau hebt bereikt. Snap je? Als het klinkt aardig. Net als met gitaarspelen of zo. Je kan het oké, ik ken een paar akkoorden, ik kan wel lekker spelen. Maar dan doorgaan, dat doen niet heel veel mensen. Want dan
en dat is ook goed met je chocoladebenen, precies, toch? Ja, heb je nooit een periode gehad in je leven dat je denkt van oké, weet je wat, ik ga nu 3 jaar bijvoorbeeld echt zoveel gasten met dat verkeerde been dat ik gewoon alles daarmee kan ook?
Nee.
Ik heb dat denk ik ieder jaar het idee gehad van ik ga dat nu doen. Ja. En dan. Maar er gebeurde eigenlijk altijd hetzelfde. Ik kreeg fucking last van mijn liesman.
Dat is die onderontwikkeling.
Ging ik een paar dagen zeg maar, heel veel trappen. En dan schoot het in mijn lies. En dan dacht ik, ja kut, ik moet daar of in mijn boven, vaak eigenlijk in mijn bovenbeen.
En dan doe je het nooit meer.
Nee.
Wij deden bij Sparta altijd, toen ik daar de eerste 2 jaar, deden we in de warming-up altijd zo'n vorm. Waarbij de links of de rechts en buiten en de rechtsback, die moesten dan elkaar inspelen, kaatsen en meenemen. Ja. Voorgeven en dan 10, 9, die kwamen dan voor de goal. Uh-huh. En dan moest ik dus altijd doen samen met Denzel.
Ja.
Die zat ik altijd gek te maken dat mijn slechte been beter was. Dat is echt goed.
Dat is niks meer van over.
Nee, dat is wel pijn toch.
Dat zei waar ik nog aan zat te denken. Het is wel letterlijk een skill inderdaad. Kijk bijvoorbeeld, we hebben een keer met Captain Boers gehad, dat scannen. Ja. Okay, dat kan je een beetje leren, maar dat heeft denk ik ook veel te maken met, weet ik veel, intelligentie, hoe snel je dingen verwerkt.
Ja.
Maar dit is wel letterlijk iets, als je het gewoon 100.000 keer doet, dat het veel beter wordt. En
muurtje. Jij hebt dat sowieso gedaan.
Ja. Wat?
Het muurtje.
Ja, dat is zeker. Ja. En af en toe heb ik dat nog steeds. Dat ik denk, dan ga je gewoon even tegen een muurtje tikken. Nou ja, ik ga gewoon alles met links doen. Maar ja, dat is ook super saai.
Gewoon een serieus vraag. Als je tegen een... Ik heb het wel eens bijvoorbeeld, als ik ergens kom en je bent in een woonkamer en er ligt een bal.
Ja.
Het is een bank en je moet er wachten. Dan ga je zo met je gewoon tegen die bank lopen tikken.
Ja.
Valt dan zeg maar je eigen niveau je over het algemeen mee of tegen?
Bij
mij eigenlijk altijd tegen.
Ja, ja,
dat doe ik 3, 4 goede en dan komt er een stuitje in. En dan denk ik, kom eens op man. Nee, ik moet toch gewoon die bal 20, 30 keer gewoon lekker kunnen tikken. Dat die gewoon over de grond blijft. Dan komt dan een stuitje.
Kom er eens op man.
Ja, komt er eens op man.
Laten we even over tweebenigheid spreken. En even de eerste spelers die ons
Sneijder
schieten. Ja, Wesley Sneijder is denk ik de meest bekende wat ons betreft. Over zijn tweebenigheid zegt Van der Vaart in een interview over Sneijder. Hij heeft er nog nooit apart op getraind. Het is echt uniek. Hij heeft er op een gegeven moment zelfs maar voor gekozen om te zeggen dat hij rechts was. Gewoon omdat iedereen een beste been had. Maar Wesley was echt twee benen van nature. Super interessant. Ja. Die is gewoon geboren, denk ik blijkbaar dan. Met twee. Dat het er niet uitmaakt.
Met twee benen.
Maar wat... Want,
hij denkt voor zijn 16 jaar gewoon heel veel met allebei zijn benen.
Ongetwijfeld. Maar je hebt bijvoorbeeld, dit las ik, die Santi Cazorla die bij Arsenal speelt. Daar zegt Wenger, zijn trainer, over toen. Ik ken niemand die zo tweebenig is als hij. En in zijn geval is het resultaat van eindeloos trainen. En een blessure vroeger aan zijn enkel.
Dat hoor je ook vaak. Maar ik heb het idee dat Kenny soms Thijssen. Wat mooier gemaakt wordt, man.
En aan wie doet onze Kenny Thijssen, ja.
Ja, dat is zo'n fantastisch verhaal.
Ja.
Daar speelde ik mee samen bij Sparta.
Ja.
Was die linksback.
Ja.
Gewoon linkspoot.
Ja.
En toen, ik weet niet hoe we erop kwamen, maar toen vertelde hij verhaal dat hij vroeger rechts was.
Ja.
Ik zei, hoe kan dat nou weer? Hij zei, ja, ik was vroeger rechts, maar toen was er volgens mij een auto over zijn been heen gereden.
Ja.
Been gebroken.
Hoe gebeurt zoiets even tussendoor?
Toen is hij links geworden.
Ja. Ja, dat is ook waar. Hij is beide benen best wel goed, zeg maar. Ja. Best wel, oké.
Ja,
dat gebeurt ook. En dan heb je
ik vind dat toch moeilijk geloven soms. Ik las het bij die Cazorla, er is nog één speler. Ik kom even niet op zijn naam nu. Die dan zeggen, ik was gewoon rechtsbenig. Toen ben ik geblesseerd geraakt. En toen kon ik niet zoveel, bijvoorbeeld last van mijn enkel. En toen ben ik zoveel met mijn andere been gaan doen dat ik van been gewisseld ben.
Ja.
Maar het ligt ook weer niet zo dicht bij elkaar, toch? Bart, als jij nu last krijgt van je rechterteen en je gaat 2 maanden alles met links doen, dat je linksbenig bent.
Misschien als je jonger bent.
Ja, dat zou ook kunnen.
En 2 maanden is al heel kort.
En maar misschien ook heel veel talent hebt, zoals Santi Cazorla.
Ja, en Kenny Thijssen, niet te vergeten. Dan heb je natuurlijk Neket.
Neket.
Puur tweebenig. perfecte benen. Die zegt over zichzelf... hij heeft geen idee wat zijn sterkste been is. Ik schiet liever met links dan rechts, eerlijk gezegd. Maar verder maakt het me niet veel uit. Pasen, dribbelen of schieten, dat is grappig. Want ik dribbel juist liever met rechts. Een trucje of schaar, ook liever met rechts. Maar schieten dan weer met links. Eigenlijk wel apart.
Ja, dat is toch net eigenlijk.
Dat is wel lekker, toch? Als je het niet uitmaakt.
Dat is wel lekker.
Maar ja, misschien toch een beetje open deur. Maar wat kunnen we even duiden wat daar dan het echte voordeel van is?
Ja, je opties worden gewoon veel groter.
Ja, dus hij heeft... Hij heeft dus niet 50% meer opties, denk ik, maar hij heeft dus echt meer opties.
Ja, maar er is wel zeker al 50% meer.
Ja, maar wacht, want die, ik heb het ooit gezegd, die Derksen, die had altijd zo'n stokpaardje over Sneijder versus Van Bommel. En die zei altijd, echt tot in een treuren, zei die, ja, Van Bommel, die kan alleen maar naar rechts openen en Sneijder kan beide kanten op. Maar dat is natuurlijk ook niet waar.
Nee, dat is niet waar.
Dus je kan, zeg maar, kan je ook beide kanten op openen.
Maar bijvoorbeeld, je kan van, als het gaat om aanvallers, kan je van plekken schieten. Maar...
Dat is waar.
Ja, maar als ik met links aan de bal mijn voet heb, dan kan ik van best wel veel plekken schieten. Ja, met rechts, maar een paar. Ja.
Maar dat is toch gewoon, er zijn toch best veel situaties.
Niet 50% meer, maar.
Nou ja, als je op schieten wel, dat is bijna 50% meer dan.
Maar er zijn toch best wel veel situaties te bedenken waar je bijvoorbeeld als elke positie, als keeper, als verdediger, als aanvaller in kunt komen. Ja. Waar je alleen zeg maar iets aan je goede been hebt. En ook als je daarin komt met je verkeerde been, dan wordt het gewoon kut. Wordt een bal wegschieten of bij jou, daar Thomas, je komt. Weet ik veel, je dreigt naar binnen en wordt helemaal dicht gezegd. Je kapt hem af, je hebt hem in een schotpositie. En hij ligt voor je rechter. En je denkt, oké, dit is, ik kan nu wel schieten, maar door het scherm toch geen goal. En dat is natuurlijk als je twee benen bent. Is gewoon, iedere situatie is gewoon dan kansrijk.
Ja. En aannemen, dribbelen en passen natuurlijk ook. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, dan was mijn eerste aanname vaak met mijn rechterbeen. Zodat ik daarna direct kon passen met mijn linkerbeen. En als dat niet meer uitmaakt, dan kan je gewoon alle kanten op.
Ja.
Dus dat is wel... dat is wel
Jordi Buijs heb ik ook wel eens genoemd, denk ik. Ja, dat is niet normaal, man. Boezel onder mij.
Maar die crossen dus net zo makkelijk met rechts.
Dat was ongeveer, als je hem na de... dus als je het voorbeeld aanhaalt van jou, want je gaat na de training bal crossen. Ja. Je kan het met links, maar je ziet iets aan je... gewoon de hoek die je maakt, hoe je op je stand mee staat, dat het niet heel... Of dat het aangeleerd is. Bij hem was het helemaal hetzelfde.
Ja, mooi,
echt heel ziek.
Ik las ook nog de laatste. Hernanes speelde ooit bij Lazio. Die... kreeg voor elkaar om in één wedstrijd een vrije trap met zowel rechts als met links te scoren. Is dat...
Ja, dat vind ik wel waanzinnig.
Dat is toch niet normaal.
Ik zag dus ook in zo'n stuk over Sneijder inderdaad, dat hij met rechts en links dat vrije trappen, corners.
Maar deed hij dat ook echt?
Ik weet, maar ook vrije trappen met links, Sneijder?
Volgens mij wel. Ja, in ieder geval corners, maar...
Dat is zo moeilijk. Dat is echt gewoon een goede corner nemen. Dat kunnen zelfs sommige cornernemers niet. Met een goede been.
Ja, klopt.
En dat je dat met twee benen, dat vind ik echt waanzinnig.
Dat weet ik eigenlijk. Deze Sneijder, zeg maar, als hij een corner op links had liggen.
Volgens mij wel.
Ter plekke bepalen of hij hem ging indraaien of uitdraaien.
Dat kan ik me wel ervan herinneren.
Dat is toch echt niet te geloven. Dus
als hij bij die bal staat, het kennen allebei.
Het kennen alle kanten. Ja, heel ziek. Veel armgebaren.
Dan moet weer een maandag, Mary, zijn als je je muurtje neer moet zetten.
als hij bij mijn sluitjes spelen, jongen, was ik nog meer de lul.
Maar daar heb ik wel eens over nagedacht trouwens. Als jij een linksbenig speler achter de bal ziet staan, zet je dan je muurtje anders neer dan als je een rechtsbenig speler. Ja, dus eigenlijk moet je doen alsof je rechts bent. Als je
op het laatste moment omheen draait.
Ja.
Ja, het is wat je
en dan wacht het dat keeper zijn muur neerzet.
Dat kan natuurlijk niet in het betaald voetbal, maar het zou kunnen dat jij van tegenstanders niet weet of ze rechts of links zijn.
Ik doe sowieso wat met die muur.
Teamgenoten niet.
Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat je, er zijn bepaalde posities, als er een rechtspoot achter staat, dan kan die langs de muur ook. Dus dan moet die muur wat verder naar de buitenkant.
Ja, maar met corners hetzelfde. Uitdraaiende corner, ga je hoger staan. Dan,
klopt, dan ga je even,
dan bijna indraaien.
Ja. Dat ken je wel nog een keer.
Idee,
Ja. Ik weet niet of er heel veel boys in onze competitie echt perfect tweebenig zijn, man. Ik denk ongeveer nul.
Ja. Nee, maar hij kan toch doen alsof hij met één rechts schiet? Hij zegt, ik ga staan alsof ik hem met rechts schiet, maar uiteindelijk...
Heb jij een muurtje neergezet en dan ga ik gewoon...
Dit moet eruit. Breng de man niet op idee, het wordt steeds moeilijker hier voor mij.
Over keepers had ik ook nog een vraag. Soms zie je een keeper een redding verrichten met de voeten, toch? Dat gebeurt heel vaak eigenlijk. Is jouw zwakke voet dan ook een zwakkere reddingsvoet?
Nee.
Dat maakt dus niet uit?
Nee.
Ik zag daar gisteren, denk ik...
Dat gaat helemaal op automatisch piloot, man.
Die kreeg maar die kans, man. Misschien was dat bij Sparta. Ik weet het niet meer. Maar dan zag ik de keeper hem zeg maar, laag met zijn linkerbeen pakken. Maar als dat jouw zwakke been is, ben je dan ook zwakker in het blokken van die bal?
Nee.
Okay.
En het gek is bijvoorbeeld
en duiken?
Ook niet.
Maakt ook niet uit. Welke kant je duikt.
Nee, maakt voor mij niet uit. Dan maak ik een vriendje allebei kut. ik zit te wachten. Maar je hebt dus als keeper, bijvoorbeeld, ik ben rechtshandig. Mm. Dus ik gooi met rechts, ik rol met rechts. Ik heb aanzienlijk meer gevoel zeg maar, in mijn rechterhand dan in mijn linkerhand zitten. Ja. Dit gaat nog steeds over voetbal. Maar bijvoorbeeld met duiken, met een bal overtikken, maakt het dan weer niet uit of okay. het je recht of link is.
Ja, ja, ja.
Best wel
aftrek.
Nou kijk, vroeger zei ze wel eens, je moet een keer met je verkeerde hand doen. Maar ik vind gewoon goede hand beter, man. Dat was met verkeerde hand.
Dan zit hij de luister eigenlijk de hele aflevering
twee handen. Twee handen?
Ja, twee handen. Ja.
Om en om.
Nee, dat ja, gewoon maar net hoe het uitkomt.
Welke is dan onder, welke is boven? Huh? Welke is onder, welke is boven?
Nee, dat is alleen voor jou.
Jongen, dat we deze nog even mogen meepakken.
Ja, dat is lekker. En sliding?
Ja, daar heb ik eens over nagedacht.
Dat zie je toch ook wel vaak, dat mensen...
Ja, dat is toch met je goede been veel makkelijker dan met je slechte been.
Ja, maar over je dus bedoelt over welke heup glijden, zeg
ja,
maar.
Dus sommige mensen maken dan aan de ene kant een beetje een rare beweging. Omdat ze ja, dan een goede been willen gebruiken.
Ik glij beter over mijn stambeen. En dat geldt voor jullie denk ik ook.
Kan je wel glijden met je verkeerde been ook?
Dus met je goede been naar de bal? Of andersom?
Met mijn stambeen op de grond en mijn goede been naar de bal. Ja, als je die ja. zo wil pakken.
Ja, heb ik ook.
Ja, nee, ik ga het proberen. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, pas hem maar op.
Ja, ik kan het niet. Met je andere benen een sliding maken.
Denk het ook niet. Toch even, Fokkert. Vroeger als je popgesprekken moest voeren bij Feyenoord in de jeugd. Werd je gevraagd, wat ga je het komend jaar verbeteren? Zei je dan?
Echt, Stan. Ik ga ze opzoeken, mijn rapport. Hij staat er altijd bij.
Ik ga die rapport... teamgenoten, zit je dan...
Heb je deze rapporten nog van vroeger?
Misschien wel, waarschijnlijk wel.
We hadden bij Feyenoord van die ga ik. Dat is best wel leuk om een keer erbij te pakken.
Wat je kan verbeteren.
Ja, nou,
wij wisten dat niemand wist echt. Het is altijd veilig om te zeggen. Ja, mijn verkeerde been. Ja, klopt. Verkeerde koppen. Been. Of koppen.
Koppen. Ja, nee, ik moest altijd meer uitkomen. Het koorden zijn. Dat vroeg ik niet. Dat en chocoladebeen. Vaar. Dat geldt ook voor jou, Bart. Ben je liever tweebenig à la Jordi Buijs? Goede trap. Je kan draaien over links, je kan alles. Of heb je liever alleen het rechterbeen van Kevin de Bruyne?
Kevin de Bruyne.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Dat zie je toch ook.
Maar die kan toch ook wel, ja. Ja.
Messi is toch al 100 jaar of al 10 jaar de beste speler van de wereld. En die doet bijna alles met links. Dus als je zo geweldig link of Kevin de Bruyne, zo geweldig ontwikkeld benen, dan kom je daar gewoon mee weg, toch? Ja. In het absolute topvoetbal.
Ja.
Denk ik.
Ja, Messi kan ook wel met rechts natuurlijk.
Jawel, maar...
Maar dat is even, ja.
En jij?
Yo, ik zou wel zo graag zo'n goede paas kunnen geven. Gek.
Ja.
Dat lijkt me toch zo fantastisch. Hebben jullie hem gezien van de week, De Bruyne?
Ja. Ik hoorde
hem.
Ja,
dat is een bal. Dat...
Ja, dat is fantastisch. Doorgaan.
Ik kan nu wel gaan analyseren, maar dat is mijn rol helemaal niet. Dat kan ik helemaal niet.
Dan laten we afsluiten, zoals iedere week. Voor wie is blijven hangen met de aanraders van de week?
De aanraders.
Focus.
Zal ik hem aftrappen? Ja, ik heb wederom een mooi boek gelezen. Het is een historische roman. Het speelt zich zo'n 100 jaar geleden af. Het begint in Amsterdam en het gaat over de grootste Nederlander ooit. Mm-hmm. Albert Kramer. Hij is 2,45 meter geworden. Groeit op in een arbeidersgezin. En het verhaal begint pas echt als zijn vader besluit hem te verkopen. Aan een soort van Duitse circus impressionario.
Ja.
En dan gaat hij in Duitsland optreden.
Impresario.
Ah, ja, is het impresario of impresario? Godverdomme, impresario. Laten we lekker daarop. Gaat hij naar Duitsland, moet hij geld verdienen voor zijn familie.
Polifinario.
Ja, die gast is...
Dolfinario.
Polifinario. Dat is een prijs toch, polifinario?
Ja, dat is...
Voor die cabaretprijs.
Toon Hermans.
Ja. En die gast trekt uiteindelijk trekt heel de wereld over. Komt in Amerika terecht. Er zit nog een mooi liefdesverhaal tussen. En het vetste eraan is, je krijgt een... inkijkje in, dat is nu allemaal verboden, maar een jaar of 100 geleden was het nog heel normaal om freakshows te hebben. Dus dan was een onderdeel van het circus, was niet alleen de acrobaten alles, maar dat was ook vaak het best bekeken de freakshow. Dus dan had je mensen met, weet ik wel, dat kan eigenlijk echt niet, maar Zuid-Afrika mensen met bijvoorbeeld van die lippen waar je dan een heel bord tussen kon. Je had, hadden ze bijvoorbeeld de dikste man ter aarde, hadden ze de langste man ter aarde, die had dan een act met de kleinste man. Mm. Dat was vrij interessant om over te lezen. En er gaat ook een gedeelte over hoe dat bijna wordt afgeschaft, dus stukje tijdreizen, historisch roman. En het heet De Reus van Amsterdam.
Mooi.
Ja, ik had vorige week natuurlijk een voorzetje gedaan.
Je had de setup gemaakt. Ja,
ja, maar die gaat nog. Die moet nog even op zich laten wachten.
Ja, het is een hele lange aanval.
Hè?
Een hele lange aanval.
Ja, dus die zetten we nog even in de koelkast dan.
Mooi.
En ik denk 3 weken geleden of zo, dat we die aflevering afsloten met... met al die Franse gerechten van jou.
Mm-hmm.
En dat deed mij denken aan... Ik ben ooit een keer naar een show geweest van Theo Maassen in Eindhoven. En die had 1 sketch. En die ben ik toen gaan opzoeken op YouTube. Die staat op YouTube. En volgens mij kan je die gewoon vinden onder... Tenminste, ik heb hem gevonden onder de honneurs waarnemen. En Ja, dat is een sketch waarin Theo Maas begint dat hij één ding heel graag in zijn leven zou willen doen. En dat is... Ik zou één keer in mijn leven de honneurs willen waarnemen. En dan vervolgens gaat hij, ik denk, 10 minuten lang door met alleen maar Franse woorden die in het Nederlands worden gebruikt. En dat is ook tering grappig.
Ja, het is waanzinnig. Echt waanzinnig.
Noem me een bon vivant. Maar ik zou vooral gaan kijken op YouTube. Theo Maas, de honneurs waarnemen. Als je dat vindt, dan
respect. Doe dat. Dan heb ik op vakantie een aantal dingen gelezen. Ik refereerde vorige week al aan het boek van Micha van Egmond. Dat heet Voetbal kijken met Van Basten. En ja, je leest af en toe een boekje en dan lees je uiteindelijk een boek van Van Egmond. Dan denk je, jezus, zo makkelijk kan het ook zijn. En hij schrijft zo steengoed dat je glijdt er doorheen en je schiet nog regelmatig in de lach ook. En dit boek heeft een aantal losse verhalen over voetbal en sport. Het heet Voetbal kijken met Van Basten omdat zijn eerste verhaal is omdat hij achter de schermen bij NOS moet hij een keer een wedstrijd analyseren met Marco van Basten. Hij op zijn manier, er vallen hem allemaal dingen op die ons misschien niet opvallen.
Wat valt hem op?
Dat moet je eigenlijk maar lezen. Maar bijvoorbeeld dat Marco van Basten van Mona toetjes houdt. Het is waanzinnig. En om een klein beeld te schetsen. Hij is dan een beetje, laat ik zeggen, nerveus of onzeker. Want hij heeft eigenlijk in zijn ogen geen verstand van voetbal. Maar hij heeft wel een specifiek soort verstand van voetbal, zegt hij. En waarop hij daarna zegt, ik weet bijvoorbeeld dat, en er komt een hele opsomming, dat Noah Lang door zijn Marokkaans aandoende accent in de jeugd van Ajax door sommigen Noah Met werd genoemd. Dat oud-Ajaxiet Hans Boskamp goed bevriend was met John Lennon. Geloof het er ook niet. En bijvoorbeeld dat FC Groningen voorzitter Rens de Vries ooit zei dat het zwaard van Damascus boven zijn kop. Er staan niet alleen maar dit spijtje. Er staan echt goede verhalen in over Paul Gascoigne en van alles. Het leest weer als een trein. Dus pak dat even mee.
Klasse, man.
En dan nu het liedje van de week.
Liedje van de week. Ja, ik heb een goeie. Nick Mulvey kwam met een nieuwe single. En volgens mij is het een cover. Ik zou alleen niet weten van wie, want het nummer komt me heel bekend voor. Maar het nummer heet We Are Never Ever Getting Back Together.
Oké.
BBC Live Version. En dat is een fantastisch nummer.
Oké. Mooi man. Daar zijn we rond. Maar misschien niet voordat we gezegd hebben dat wij, zoals eerder aangekondigd, weer het theater ingaan.
Oh ja.
En
die kaart gaat hard in.
Je moet er snel bij zijn.
Storm te lopen.
Te lopen.
Even kink in de kamer met lood.
Ik zeg heel eerlijk, als je op de eerste rij wil zitten, het vakje beneden, moet je echt alles laten vallen nu. En dan moet je naar de website van het Luxor Theater gaan. Die links in de bio. Want anders zit je gewoon boven in het nokkie.
Ja, als je in het muurtje terecht van komen.
Oh, we hebben vorige keer vrije trap gedaan. Wie weet wat we deze keer gaan doen.
Precies.
Er worden wel een paar dingen rechtgezet. Who knows?
Who knows?
Who knows?
Oké. Luxor
Theater, wees erbij.
Lieve luisteraars. Doei. De mazzel. En tot volgende keer.
Daarbij.
I remember when we broke up. The first time saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. When you said you needed space. Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day. I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, called it off again last night. Ooh, but this time I'm telling you that we are never ever getting back together. We are never getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me. We are never getting back together. And I'm really gonna miss you picking fights. And me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some new indie record that's way cooler than mine. Ooh, we called it off again last night. Ooh, ooh, but this time I'm telling you that we are never ever back together. We are never getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me. But we are never ever.